Fijn dat wij zo samen mogen zijn. Dankbaar dat God ons die zegen geeft. Zullen wij gaan staan? Laten de woorden van onze monden u behagen en de overpeinzingen van onze harten u bekoren. Heere, onze rots, onze bevrijder. Amen. Genade en vrede van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer in de eenheid, de zorg, de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar opwekking 638, prijs Adonai. Adonai is een Hebreeuws woord, dat is een van de namen van God in het Oude Testament. Denk aan macht, aan grootheid. Dat is wat wij gaan zingen en hem prijzen. Wij samen bidden voordat wij de Bijbel gaan lezen. Wanneer wij dit tot u zingen, God Allerhoogste, wie is als u? Dan is het niet omdat wij dat niet weten, maar omdat wij daarmee zeggen, niets of niemand kan zich aan u meten. U bent de oneindige, Allerhoogste, Almachtige. U bent de sterke leeuw. U bent het kwetsbare, oprechte lam. U bent het offerdier. U bent het offer. Maar ook degene die offert. In uw Zoon Jezus Christus kennen wij u zo. En Vader zelf, de natuur, de schepping, bezingt uw lof. Wij horen het niet. Wij horen geen woorden. Maar zoals de Bijbel het zegt, de ene dag geeft het door aan de andere, woordloos. We hebben een mooie zomerse dag gekregen. En het jubelt. En het maakt ons blij. Zo heeft u dat geschapen. Dat het ons gemoed, onze lichamen goed doet. En zoals de schepping uw lof bezingt, mogen wij dat ook doen. Ook met woorden. Bewust. Met onze verstanden. Met onze emoties. Met onze harten. Daarom prijzen wij u. Omdat u de grote overwinnaar bent. De grote barmhartige. Die eindeloos machtig sterk is. Maar ook zo eindeloos mysterieus barmhartig. Zo intiem barmhartig. Zo kwetsbaar. Dat wij er niet bij kunnen. We zijn dankbaar dat wij hier samen zijn. Dat wij kerk mogen zijn. Niet alleen hier in dit gebouw. Of die met ons nu verbonden zijn. Maar met broers en zussen over de hele wereld. Die vandaag u vandaag ook opzoeken en ontmoeten. Sommigen zitten in schuilkelders, anderen onder bomen, anderen in grote zalen, massale bijeenkomsten, anderen heel klein, kwetsbaar. En allemaal zoeken ze u op, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Sommigen zingen en jubelen, fluisterend, uit vrees voor de politie. Anderen bulderen van zingen. Anderen zingen huilend, verlangend, hopend op uitkomst. Misschien dobberen ze op een bootje. Of zitten ze in een kamp. Hopen ze op uitkomst. Anderen in een ziekenhuis. Of rond het graf. Zo zoekt iedereen u op. Door uw geest geleid. En deze God, van al deze mensen willen wij vanmiddag ook hier ontmoeten. En dit vragen wij. Heer, help ons om te horen, om te luisteren. Ook dat wat hier van vooraf niet gezegd wordt. Maar dat u door uw geest spreekt en dat wij daarna zullen luisteren. Om ons op te bouwen, te bemoedigen, te troosten en terecht te wijzen. Dat wij weer gereset en opgeladen de week tegemoet kunnen gaan. Heere, maak u zelf groot in onze samenkomst hier. Amen. Wij lezen uit de Bijbel Jeremia 1, vers 4 tot en met 10. En ook Lucas 5, vers 1 tot en met 11. En dan ga ik het nu nog een keer aankondigen. En dan zingen wij direct daarna Psalm 92, vers 7 en vers 8.
Twee roepingen. Hier staat Jeremia, hoofdstuk 1, vanaf vers 4. De Heer richtte zich tot mij. Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt. Ik riep, nee, Heer mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu op deze dag geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, te vernietigen en af te breken, of om ze op te bouwen en te planten. En dan uit het Evangelie van Lucas, het hoofdstuk 5. Jezus is dan net aan zijn werk begonnen. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezareth stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren naar uitgestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten zij alles achter en volgden hem. Tot zover.
Thank you.
Wij zingen straks vers 2 en 3 van Psalm 67. Allebei de gedeelten die wij gelezen hebben gaan over roeping. Om zeg maar te gaan verkondigen. Ik ga vooral richten op op Lucas 5. En dan trekt het een beetje samen in die woorden van vers 8. Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Mens. En iets verderop, dan reageert Jezus in vers 10, wees niet bang. Voortaan zul je mensen maken. Maar dan moet ik even kijken. Oh ja. Een tijd lang had Defensie een eigen, vind ik, een hele mooie reclameserie over vanuit geschikt en ongeschikt om mensen te werven om voor Defensie te komen werken. En ze bedachten allerlei situaties. Hier heb je dan van een betoging, een optocht van mensen met van die mutsen op. En dan is de vraag, ben je nou geschikt om voor het land te vechten of niet? En dan zeggen ze hier ongeschikt. En je hebt in een winkelcentrum heb je een aantal trappen en een roltrap. En dan gaat iemand met de roltrap omhoog, dan staat er ongeschikt. Gaat iemand met de trap omhoog, zeggen ze geschikt. Mijn zoon heeft ooit een prijs gewonnen bij Defensie. Er was een enorme uitgraving bij ons vorige gemeente voor nieuwbouw. En dan zo'n hele diepe grote gat van weer 2 hectare of zoiets. En hij ging met zo'n klein tuinschepje zitten en hij filmde zichzelf. En dat gaf het beeld van, hij heeft dit alles zelf uitgegraven. Nou, 2 luitenanten van Defensie haalden hem op en hij kreeg een 3 dagen VIP-tour in Duitsland bij alles wat Defensie aan het doen was. En dat is wel heel mooi, geschikt en ongeschikt. Opvallend is dat de Bijbel andersom werkt. In de Bijbel is het vaak dat ongeschikt juist geschikt is. En daar gaat het om in dit gedeelte. Het gaat over discipelschap. Jezus wil discipelen maken, hij stuurt mensen erop uit. En dan gaat het hier om zondig, je bent zondig, maar geschikt. En dat is een knoop in onze gedachten, want zo werkt dit in onze maatschappij niet. Alleen als je succesvol bent, et cetera. Het wonder is nou de weg daar naartoe. En wij gaan een paar dingen ontdekken. Ieder preekstoel is een vissersboot. Delf dieper, onvolmaakt en een paar manieren waarop wij dit kunnen benaderen. Nou, iemand zei eens, ieder preekstoel is een vissersboot. En het is heel mooi, vind ik hier, hoe pragmatisch Jezus denkt en te werk gaat. Dit geeft een beetje de setting van hoe Jezus te werk gaat om zijn punt uiteindelijk om te maken. De mensen verdringen zich hier om naar de woordverkondiging te luisteren. En er zijn zoveel mensen dat ze Jezus bijna, lijkt mij, de zee induwen. En dan werkt Jezus heel pragmatisch. En niet dit boel moeilijk gaan organiseren. Hij ziet er een paar schuiten en zegt, weet je wat, ik stap in die schuit en dat wordt mijn preekstoel. Eenvoudig creatief denken, oplossing bedenken voor zeg maar een ruimteproblematiek. En nou kun je allerlei oude testamentische wetten en regels over samenkomsten en tempel en synagoge gaan oproepen. En dan loopt Jezus overheen en zegt, joh, laten we het heel praktisch simpel benaderen. Want hierin komt die drive van de Heere Jezus, zijn passie, zijn doel naar voren. En dat is zoals wij straks in Psalm 67 gaan zingen onderaan. Alle volken moeten en zullen God loven en juichen. Van een juichen van vreugde en ontzag. Daar is Christus op gedoeld en ook in zijn discipelmakingsproces. En waarom? Waarover gaan de volken loven en juichen? Psalm 67 vers 5 zegt, want u bestuurt de volken rechtvaardig. U wijst de naties de aarde op aarde de weg. En dit is Jezus' doel. En zo benadert hij ook discipelmaking, om die discipelen te roepen tot hun taak. En zo deed God het ook met Jeremia. En dit is ook als christen ons missie. Onze eerste taak is in God geloven, hem volgen, ons leven op hem gericht houden. Door hem gered worden, maar ook voor hem leven. Maar daar stopt het niet bij. Je gelooft niet voor jezelf alleen. God zegt, je bent licht van de wereld, je bent zout van de wereld. Dus je bent geroepen om gered te worden, maar ook om licht te zijn, licht uit te dragen, te vertellen, discipelen te maken. En dat deed Jezus hier ook bijvoorbeeld met Petrus. Petrus kende Jezus al een tijdje. Jezus was ook al bij hem in huis geweest. Maar wat hier gebeurde is, Petrus was nog niet op het moment gekomen dat hij gekozen heeft, die besluit genomen heeft om Jezus te volgen. Dus je kunt in de kerk zitten. Je kunt heerlijk meedoen in de kerk, prachtig meezingen en de mooiste preken horen en met kippenvel naar huis gaan. Maar niet kiezen om Christus te volgen of wat hij zegt toe te passen. Het is gevaarlijk naar Jezus te luisteren en niet te kiezen hem te volgen. Maar hoe? Hoe kies je nou? Hoe volg je hem nou? Die tweede gedachte in dit gedeelte. Even kijken of ik nog bij een goede slide ben. Gooi dieper in. Wat gebeurde hier? De discipelen hebben een hele nacht waren ze uit op zee. Ten boten ze komen een beetje gedisillusioneerd terug. Ze hebben niks gevangen. Een vruchteloze nacht. Dan zegt Jezus, ga nog een keer in en gooi de net dieper in. Op een andere plaats. Wat gebeurt hier? Hetzelfde werk. Dezelfde kennis door dezelfde mannen. Dit is hun job. Zij hebben daarvoor geleerd, zeg maar. Dat is hun expertise. Hun inzet. Alleen in een andere plaats. Maar er zitten negatieve verwachtingen. Maar Jezus, we hebben het al de hele nacht gedaan. En wat nog lastig is, deze mannen waren professionele beroepsvissermannen. En de man die nou tegen hen zegt, gooi het net dieper in, is een timmerman. Het is een beetje alsof ik als dominee bij jullie op een accountantskantoor kom en zeg, nee, die Excel sheets moet je zo en die cijfers moet je zo. Dan denk je, man, ga terug, ga je preken maken. Onlogisch. Onjuist. Wat is onjuist? Het is verkeerde plaats, verkeerde tijd van de dag en een verkeerde diepte. Die opdracht die Jezus gaf. Dat klopt gewoon niet. Ieder visser wist dat. Want overdag ga je niet vissen en op die diepte zwemmen die vissen niet. De discipel Petrus heeft een excuses. Ja maar. Wij zijn als Nederlanders ook heel goed met ons ja maar. Welke geldige excuses heb jij om Jezus' opdracht niet te gehoorzamen? Wie is hij? Een timmerman tegenover een visserman. En toch gehoorzaamt Petrus. Hij zal het proberen. Als u het zegt. Dat is mooi. Ik kan dan zeggen, als u het zegt, oké. Maar het kan ook vanuit gezag zijn. U zegt het en daarom doe ik het. Je voelt het verschil. God geeft zoveel dat zij het haast niet aankunnen. Dat ze ook de hulp van de andere discipelen nodig hebben. En dat is niet zomaar, het is te veel anders. Jezus leert hier ook hiervan samen doen. Samen in die wijngaard werken. Dus je kan het ook zo omredeneren. Als Petrus dan zegt, Jezus, je bent een timmerman. Ga met die zaag en die hamer weer aan de slag. En laat mij mijn werk doen. Dan had Petrus die hele ontwikkeling een apostel niet meegemaakt. Kon hij kerken niet leren en vertellen. Had hij zeg maar zijn kleinkinderen nooit kunnen vertellen over wat hij meegemaakt heeft. En over dit stukje gooi het net dieper in. Wij kennen, ik denk het wel allemaal, dit gedeelte. U heeft al denk ik hoeveel preken erover gehoord. Maar toch die woorden gooi het dieper in. Intrigeren mij, het zit er mij aan het denken. Het idee van, die staat meer in. Wat zegt God nou hiermee tegen ons? Wat zegt hij tegen mij? Het idee dat hij iets wil duidelijk maken. En naar mijn idee ging het over die twee dingen. Geschikt en waardig. We zijn erg geneigd om met geschikt zijn bezig te zijn. Ik werd opgevoed, als ik het even over mijzelf heb. Stevig vrijgemaakt, opgevoed. En er moesten altijd stevige, sterke preken zijn. En vele preken waren nooit goed genoeg. En dan word je dominee. En het moet altijd goed genoeg zijn. Het moet altijd beter. Het moet altijd dieper. Dus je zit steeds... ben ik wel geschikt genoeg voor dit ding? Voor die taak? En dan zegt Jezus, gooi het dieper in. Wat bedoelt hij nou? Hij zegt eigenlijk, ga dieper denken. Vis dieper dan geschikt zijn. Kan ik dit wel? Is dit wel iets voor mij? Het gaat om waardigheid. Om onwaardigheid. En daarin komt het contrast in dit gedeelte naar boven. Van de derde lijn in de preek. Oh, ik moet even doorklikken. Je bent zondig. Zeg maar onwaardig. Maar geschikt. Je komt in een... Misschien is dit een van de grootste voorstellingen die wij christenen hebben. Zich onwaardig te voelen als kind van God. Hoeveel gesprekken heb ik met bejaarde leden al gehad. Die opgegroeid zijn in de kerk. Echt in God geloven. En als het gaat dan over... ben je er zeg maar klaar voor om te sterven en God te ontmoeten. Dan komt die angst, die vraag naar boven. Maar ben ik wel geschikt genoeg? Ben ik wel waardig om kind van God genoemd te worden? En daar kunnen we heel lang met elkaar over doorpraten, over hoe dat komt, door bepaalde predikingen in onze kerken. Maar het is ook iets van de maatschappij, prestatie, goed genoeg zijn. Ja. Ben ik wel waard genoeg of in staat genoeg om ambtsdrager te zijn, of met de kinderen te werken, of bidden in het openbaar, noem maar op. En dan geeft Jezus hier een... Oh jongens, dit gaat helemaal verkeerd. Dat heb je de rest ook al gezien. Een enorme vangst. Het schip zinkt bijna. En dan zijn ze helemaal verbijsterd. Er is ook zoiets waar je overheen kan lezen. Ik vroeg mezelf af, wanneer ben ik verbijsterd geweest over iets dat God deed in mijn leven of iemand anders leven? En dat zit ook aan het nadenken. Ben ik alert op die dingen? Denk ik erover na? En dan aanbidt Petrus Jezus op zijn knieën in een schuit. En dan zegt hij in vers 8, ga weg, ik ben een zondaar. Hij is verbijsterd, hij voelt zich totaal en al onwaardig. Want wat is zonde? Als ik zou luisteren naar kerkmensen over het algemeen, ik generaliseer, zwart-wit... Voor de meeste kerkmensen heb ik het idee dat zonde voor hen is dingen die ik verkeerd doe. Maar toen Adam en Eva in de tuin zondigden, toen verscholen zij zich, verstopten zij zich. En God vraagt, waar ben je? Zij schaamden zich voor God. Het is een relatie iets, een vertrouwen dat er niet is, een intimiteit en nabijheid dat weg is. Het is meer dan een APK-lijstje van alles wat je fout doet. Petrus heeft dat gevoel van Adam en Eva ook in het paradijs. Verscholen, God, ga weg. Ik ben helemaal te zondig. Ik ben het niet waard om in uw nabijheid te zijn. En dan zegt Jezus, wees niet bang. Wees niet bang. Wat een aangrijpend verschil. Veel mensen, en in veel kerken wordt er zoveel over zonde gepreekt, dat mensen hun leven lang worstelen met hun zonde. En nooit toekomen aan redding, aan die aanvaarding daarvan. Maar Jezus komt hier, een man die zegt, ga weg, ik ben een zondaar, ik ben het niet waard. En dan is hij op het punt waar Jezus hem wil hebben, het net dieper ingooien. Het gaat niet in de eerste plaats, als ik het nou over mij heb, zelf heb als dominee, ben ik geschikt. Het gaat nog dieper. Ben ik het waard? Nee, ik ben het niet waard. En dan begint Petrus op het punt te komen dat Jezus zegt, nou begin je er iets van te snappen. En wat mij dan ook verbaast is eigenlijk, als hij het even over zijn zondebesef en Jezus reageert al, wees niet bang. Waarom horen wij dit niet zoveel, vaak genoeg? Mensen die diep zonden, als we het over zonde hebben. Waarom horen wij niet dat die woorden van Jezus, wees niet bang. Ik ben jullie redder, ik ben jullie koning. Ik ben voor jullie gestorven en opgestaan uit de dood. Zonder besef staat veel mensen in de weg om dienstbaar te zijn aan God. Een gebrek aan zonder besef staat ook veel mensen in de weg om de majesteit en macht van God te erkennen. Dus Petrus moest zich eerst onbekwaam voelen. Of hij voelde zich eerst heel geschikt. Ik ben een visser, ik ken mijn vak. En na het viswonder herkent hij zijn onmacht, zijn onvermogen, zijn onbekwaamheid. Hoe dichter hij bij Jezus komt, hoe meer hij zijn zonde gaat ontdekken. Zijn grootheid, zijn macht, overwinning, de genade van Christus wordt steeds groter. En dan zet Jezus hem in. En dat is precies eigenlijk wat Jezus ook aan het eind doet. Als Jezus opgestaan is uit de dood, Petrus heeft Jezus verloochend. En dan zitten ze op die oever van de rivier en ze eten een visje. En dan vraagt Jezus aan Petrus, heb je mij nou lief? Agape lief? Zo lief zoals ik jullie lief heb? Dan zegt Petrus 3 keer, nee, ik heb u lief als een vriend. Ik heb u niet volmaakt lief. En dat is die woordspeling in het Grieks. En dan zegt Jezus, ga nou mijn lammeren weiden. Wat doet Jezus? Als je nou dat je eigen zwakheid onder ogen ziet, verwacht je het alles van mij, dan ben je geschikt. Je bent het waard omdat ik voor je gestorven ben. Mijn genade heeft jou gered. En dat maakt jou geschikt. Zondig, maar geschikt. Wat een aangrijpend evangelie. Hier moest hij nog leren en veel meer leren om die macht en die majesteit van Jezus te ervaren. En zichzelf te ontdekken, dieper te gaan delven. En dan zegt Jezus, ja, zondig, maar geschikt. Jezus neemt hem en verandert hem. Hij leert hem mensen te vissen, te winnen voor Jezus. Dus het begint bij het besef van, zeg maar, verdorvenheid, van rouw. En dat maakt geschikt. En dat maakt de roeping ook duidelijk. Want Petrus wordt zo bereid om zich aan Jezus' autoriteit te onderwerpen. Zoveel zo. Hij laat alles uit zijn handen vallen daar liggen. Hij gaat niet eerst die schuiten en die visnetten op marktplaats verkopen, et cetera, en alle boel dingen regelen. Hij stapt op en hij loopt weg en hij volgt Jezus. Dat is autoriteit volgen. En in Jeremia zien we eigenlijk precies hetzelfde gebeuren. God zegt tegen Jeremia, ik heb je lang geleden, nog voordat je het door had, heb ik je uitgekozen. Ik heb je gewijd, ik maak je een profeet. Jeremia zegt, Heere, nee hoor, ik ben helemaal te jong. Wat bedoelt hij met te jong? Ik ben niet geschikt. Hij snapt het. Hij snapt het sneller dan Petrus. En dan zegt God, en toch, hoe kan je zeggen, en daarom geef ik je die taak. Richt je en zeg tegen de mensen wat God gaat doen. Dus wat God bij Jeremia ook duidelijk maakt is, dat hij niet van zichzelf moet hebben, maar dat God hem alles geeft, dat God leidt, dat God het doet, dat God zijn mond aanraakt, de woorden in zijn mond legt en hem een duidelijke opdracht geeft. Nou, en dat was geen malse opdracht. Uitdrukken, verwoesten, vernietigen, afbreken, opbouwen, planten. Jeremia zelf is onwaardig, maar God maakt hem waardig en dat maakt hem geschikt voor zijn duidelijke taak. En dit kunnen we onszelf ook afvragen. Hoe zijn wij beiden onwaardig en toch perfect geschikt? Dat is waar ik nou al een tijdje hiermee bezig ben. Het fascineert mij. Het raakt mij. Onwaardig en toch geschikt. En dus een taak. Want zo werkt het niet in de samenleving. Want je cv en al die dingen moeten perfect zijn. Hoe zijn we beide onwaardig en toch geschikt? En dat is een mooie daarvan. Dan verwacht ik het van God. En toch met mijn eigen bekwaamheid inzetten. Dus, ik weet even niet meer. En dan zegt Petrus, als we het zo over diezelfde Petrus hebben, die eerst zegt, ga weg, ik ben een zondaar. En dan komt hij later in zijn brief. En dan schrijft hij dit. 1 Petrus 3 vers 15. Erken Christus als Heer en eer hem met je hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid. Je moet daar eigenlijk lezen voorbereid om u te verantwoorden. Als iemand je nou vraagt, maar jij bent toch een christen, je gaat naar de kerk. Wat is dat nou? Wat maakt dat je naar de kerk gaat? Waar antwoord je op? Ik vraag het regel aan jongeren over de catechisatie, beleidingscatechisatie. Nou, ze verslikken zich vaak. Nooit erover nagedacht. Wat is je verhaal? Heb je dat gereed? Waarop is jouw hoop gebaseerd? Petrus moest dat leren. En Jezus begon heel laag met hem. En hij bouwde hem op met vallen en opstaan. Fascinerend figuur, Petrus. Wees voorbereid en wees bereid om antwoord te geven. En dan komen wij... Oh nee, dat ga ik niet doen. Hoe mensen reageren op succes laat iets van hun karakter zien. Dus in plaats van een waardevolle vangst voor zichzelf op te eisen, riepen Petrus en Andreas de anderen te helpen en te delen. En dat laat ons nog iets zien. Dat wij niet reservoirs zijn, opgaarbakken van Gods zegen. Plat gezegd. Ik geloof niet, of ik kom niet naar de kerk alleen voor mezelf. Dat is een hele diepe valkuil voor ons in Nederland, waar individualisme sterk voorop staat. En het blijft niet bij die deur als hij naar binnen komt. We nemen het met ons mee. We zijn niet verzamelbakken van Gods genade. We zijn kanalen, zoals die foto's daar, die foto rechts. We zijn kanalen van Gods zegen, om met anderen te delen wat God ons genadiglijk geeft. En dan komt hij vaak, ja, maar ik ben niet in staat, het is niet mijn ding, ik ben te zwak, ik ben... te dit en dat, dan zegt Jezus, dat is precies waar ik je wil hebben. Gooi je net dieper in. Ga dieper denken. Vertrouw op mij. Wees bereid door de Heilige Geest en ook voorbereid dus je eigen verhaal van God met jouw leven. Om een kanaal van mij te zijn. Ik heb de afgelopen tijd heel veel mensen ontmoet die ik nooit eerder ontmoet heb. En die op een of andere manier het geloof in aanraking zijn of gelovig zijn. Vraag ik, wat is jouw verhaal? Wat is jouw levensverhaal? En steeds komen ze met een fascinerend verhaal. En een aantal van hen gingen over drugs en seksueel immoreel leven. En tot iemand naar hen toe kwam en iets liet blijken van Gods liefde voor hen. Ik vertrouw op jou, zei een dominee tegen een vrouw, et cetera. En... toen ze dat horen van Gods genade en dat God om hen geeft, is er iets veranderd en groeiden ze. En die mensen zijn nou allemaal bezig zich te trainen om zelf het evangelie te delen. De ene was een chef in een hotel in Engeland. Die maakte 20 uur per dag, 7 dagen in de week. Ik zei, dat is onzin. Geen mens houdt dat zo lang vol. Hij zei, oh ja hoor, het kan. Ik kwam 's morgens om 4 uur de keuken binnen van het hotel. Dan legde ik op je schap mijn lijntjes met kook zo neer. En dan rende ik de hele dag er. En dan kon ik weer een poosje door. En een uur later... tot iemand tegen mij zei, kom eens mee. Ik wil je iets van God laten ontmoeten. En nou zijn we aan het trainen om mensen in zijn situatie over Christus te vertellen. Tony, een man die straalt voor Christus. Dat is wat Christus ons wil hebben. Dat is waarom Christus tegen Petrus zegt, gooi je er net aan die andere kant in. En Petrus dacht, waar bemoei jij je mee? Je bent een timmerman. En zo groeide Petrus door Gods genade, barmhartigheid. Dat hij zichzelf overgaf. En dat Jezus zegt, ga nou mee lammeren weiden. Maak discipelen van alle volken. Discipelen geroepen door Jezus. Voor ons ook de vraag, wat betekent het om alles achter te laten en Jezus te volgen? Onwaardig, maar geschikt. Mysterieuze boodschap. Amen. Thank you. Ik nodig jij te gaan staan dat we ons geloof met elkaar belijden. En daarna zingen wij, terwijl we blijven staan, het lied van Sela, zie hoe Jezus leidt voor mij. Dat is ook een mooie zingende belijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven, begraven en neergedaald in de hel. De derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Zullen wij met hem praten? Dank u voor deze woorden van belijdenis en voor dit lied over uw lijden voor ons. Heer, dat zet het best op scherp met waar we het over hadden. Een vraag waar wij zoveel mee bezig zijn in het leven. Geschikt, ben ik geschikt, maar ik voel me dit en dat. En Heer, dat u ons zo rustig, barmhartig, maar ook soms zo pijnlijk duidelijk maakt dat het daar niet om gaat. Dat het veel dieper is, veel dieper. Zo diep dat wij er niet bij kunnen. En dat u daarom uw plaats in de hemel moest afstaan, moest loslaten. En deel van uw eigen schepping worden, om door uw eigen schepping doodgemaakt te worden. En de lasten, de schulden, de onvermogens, de zonde, de onwaardigheid, de ongeschiktheid, noem maar op, de nabijheid, gebrek aan nabijheid, om die rekening te betalen. Ja. Wij dragen allemaal onze vlekken, onze pijn in ons rond, met ons mee. Ook in onze gemeente hebben we daar vandaag bij stilgestaan, bij enorme diepe pijn, ook van een kindje weggenomen is. Zo kennen we allemaal hier een moeite en pijn, ook elkaars pijn zoals dit, en dat van onszelf. En wij aanbidden u, God. Wij bevinden ons misschien naast Petrus, op de bodem van die schuit, en zeggen: Heere, ga weg, ik ben zondig. En dat u dan zegt: wees niet bang. Ik zege je, ik red je, ik begenadig je, ik stuur je erop uit. Wat een rijkdom, wat een kracht, wat een mysterie, wat een verwondering, wat een energie, inspiratie en kracht om onze agenda's de komende week meer op te vullen. De basis, het vertrekpunt in alles wat wij de komende week gaan doen. In wie we zijn, onze relaties, gemeente zijn, staan in de gemeenschap, in de maatschappij, maar ook in ons eigen geloofsleven. Heer, wilt u ons hierin helpen om die switch te maken, ook die stap te zetten, om ook door u uitgezonden te worden, zoals Petrus het zei, om bereid te zijn en voorbereid om te vertellen waarom wij op u hopen. En dit omdat ons land dit nodig heeft. Er zijn zoveel die u de rug hebben toegekeerd. We leven bewust met ontkerkelijking, kerken die sluiten, maar ook mensen die geen idee meer hebben wie u bent, wat u doet, wat het voor hen kan betekenen. En wij mogen het weten, wie u bent in de toekomst. En daarom bidden wij, Heere, stuur mensen op ons weg, zodat wij iets kunnen vertellen. Gewoon wie u voor ons bent, wat u voor ons gedaan heeft. En het is vaak spannend voor ons. En daarom vragen we uw Heilige Geest, geef ons die moed, het vertrouwen op u, om gewoon te zijn wie u ons gemaakt hebt. Omdat u ons ook in deze dienst zegent en dat wij zo naar huis mogen gaan. Dat u ons dragen, ook als gemeenten, wat wij komende week weer alles voor taken hebben en weer gaan oppakken. Is met ons land, de wereld, ook waar er ontzettend veel nood is. In klimaat, met vluchtelingen en vervolging en noem maar op. Wees barmhartig. En dat maakt dat wij ook die dingen maken, dat wij steeds meer gaan roepen: Heere Jezus, kom toch terug. Dit wordt bijna niet meer te dragen. Kijken naar de toekomst. En wij roepen: Maranatha, kom Jezus. Aan u alle eer. Halleluja. Amen. Het is gelegenheid voor collecte. Zullen wij staan in het prachtige lied zingen, Machtig God, Sterke Rots, U alleen bent waardig. Ontvang vrijmoedig, blij, gelukkig de zegen van God. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en aan u en jou zijn vrede geven.